Welkom bij de podcast We zijn net mensen. De podcast over ontwikkelingsstoornissen als autisme en ADHD. Mijn naam is Jiels en in deze podcast ga ik mij verdiepen in autisme en ADHD, deel ik mijn eigen ervaringen en geef ik andere mensen met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme en of ADHD een stem. Daarnaast ga ik in gesprek met professionals en deskundigen om zelf meer van het onderwerp te leren, maar ook om meer bekendheid over ontwikkelingsstoornissen in de maatschappij te creëren en om taboes te doorbreken. Ik heb er in ieder geval zin in en wens jou heel veel luisterplezier. Hoi lieve luisteraars en heel erg leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van We zijn het mensen. En ook vandaag ben ik weer met iemand samen. Ik zit hier op dit moment aan tafel met Aniek.
Hallo.
Welkom.
Dankjewel.
Ja, ik volg jou al een tijdje op Instagram, dus ik weet al het een en ander van je.
Ja,
ik jou ook. Oh ja, nou, leuk. Maar ja, ik ga jou niet voorstellen, want dat mag je lekker zelf doen.
Dus, fijn.
Ja, kun je wat over jezelf vertellen?
Ja, zeker. Ik ben Anieke. Ik ben 32 jaar. Volgende maand alweer 33 zelfs. Ik woon in Haarlem. Ik heb op mijn 30ste de diagnose autisme gekregen. Redelijk onverwachts. Ja, wat kan ik nog meer vertellen?
Je hobby's, heb je huisdieren? Nee.
Ik heb helaas geen huisdieren.
Nee.
Nee, ik zou wel een huisdier willen trouwens. Ik vind dat wel heel gezellig. Maar ik heb geen deur in mijn slaapkamer. Dus ik zie dat niet zo zitten.
Nee, dat begrijp ik.
Ik heb ooit de kat van mijn ouders, toen die nog leefde, een weekje op visite gehad. Mm-hmm. Dat was heel gezellig. Maar die maakte me 's nachts steeds wakker door naast mijn hoofd te gaan zitten en dan heel hard te gaan mouwen.
Oh ja, nee, ja. Dat is niet zo handig. Oké, we zitten hier natuurlijk met een reden, want mijn podcast gaat natuurlijk over autisme en ADHD. Daarom zit jij dus ook bij mij nu aan tafel, of ik eigenlijk bij jou. Ja, kun jij daar wat over vertellen? Want jij was dus 3 jaar geleden, heb jij dus die diagnose gekregen.
Ja, 2,5 jaar geleden.
2,5 jaar geleden?
Ja.
En vrij onverwacht, zeg jij dus ook.
Ja, ik had echt never nooit verwacht dat ik autisme had, eigenlijk. Echt nooit. Ik zat al bij een psychologe, omdat het eigenlijk al jaren niet lekker ging. Omdat ik tegen heel veel dingen aanliep. Angststoornis, depressie, dat soort dingen allemaal. Heel veel last van onrust. Dus zo was ik bij die psychologe terechtgekomen. En toen ben ik uitgevallen op werk met burn-out klachten. Dus toen was ik vrij overspannen. En rond diezelfde tijd dat ik net me ziek had gemeld, had ik mensen gehoord over ADD. En daar herkende ik me zo erg in. Nou, toen ben ik natuurlijk helemaal losgegaan op Google. Mm-hmm. Alles erover opgezocht. En ik dacht, ik ga hier een lijstje van maken. Dus ik heb een hele lijst gemaakt met dingen waar ik me in herkende. Met details en alles. Mm-hmm. En dat heb ik bij mijn psycholoog neergelegd. Zei van, joh, ik heb hierover gehoord. En ik heb me hierover ingelezen. En dit ben ik. Volgens mij heb ik dit. En ik was er eigenlijk echt van overtuigd, zo van dit is het. Mm-hmm. Nou ja, mijn psychologe die reageerde heel chill. En die zei, nou, ik herken het wel wat je zegt. En dat zou best wel kunnen. Dus als je dat wilt, dan gaan we dat onderzoeken. Mm-hmm. Dus ik ging bij haar eigenlijk dat diagnosetraject in.
Zij nam ook het diagnosetraject af?
Zij nam het ook meteen af. Ja, dat was zij bevoegd voor, ja. Gelukkig. Ja, dus dat was heel fijn dat het bij haar meteen kon. En toen had ik eigenlijk een aantal weken na dat onderzoek, mijn moeder was ook geïnterviewd trouwens, basisschoolrapporten waren opgestuurd en alles.
Ja, hoe zag dat traject er verder uit? Had je dan meerdere gesprekken ook verspreid of was het een lange dag?
Nou, het was allemaal telefonisch, omdat het tijdens de coronacrisis was natuurlijk. Was net gaande toen. Mm-hmm. Ik ben alweer de vraag vergeten.
Waren het allemaal gesprekken of had je ook bepaalde testen? Dat hoor je soms ook wel eens.
Nou, testjes, in het begin had ik nog geen testen, maar had ik alleen een lang telefoongesprek met heel veel vragen die ik moest beantwoorden met mijn psychologe. Mm-hmm. Daarnaast had mijn moeder hetzelfde, dus die werd ook geïnterviewd. Die werden heel veel vragen gesteld. En daarna dacht ik eigenlijk, nu krijg ik de uitslag. Mm-hmm. En nu krijg ik te horen, nu krijg ik een telefoontje met, ja, je hebt inderdaad ADD bij deze, gefeliciteerd. Ja. En dat was niet zo. Dus ze zei, ja, de, de uitkomsten zijn eigenlijk een beetje tegenstrijdig. Want we zien aan de ene kant dat je heel duidelijk heel veel kenmerken ervan hebt. Maar we zien aan de andere kant dat het net niet klopt. Mm-hmm. En toen was ik een beetje in de war. Toen dacht ik, oké. En zei ze, nou, ik wil dat je een keer langskomt op kantoor. En dan gaan we nog wat testjes doen. Mm-hmm. Nou, toen kreeg ik een soort van IQ-testachtige puzzeltjes. Een soort van connect the dots ook. Mm-hmm. En dan niet alleen van 1 naar 2 naar 3, maar van 1 naar A, naar 2, naar B. Dus echt waar je even iets langer over na moest denken. Mm-hmm. Ik moest bijvoorbeeld ook iets natekenen, weet ik nog. Een soort tekening moest ik natekenen. En het ging er dus niet om hoe ik het had gedaan, hoe goed ik het had gedaan, maar het ging er om hoeveel tijd ik daaraan kwijt was. Dus zij ging alles timen. Toen zei ze van, terwijl ik het gevoel had dat ik die testjes best wel vlug had gemaakt, ik dacht volgens mij best wel snel al die dingen gedaan. Mm-hmm. En ze zei, ja, je hebt er echt opvallend veel langzamer over gedaan dan gemiddeld. Mm. En toen dacht ik, hè? Oké. Okay. En toen zei ze dus dat het... dat je blijkbaar bij ADD en ADHD er ook al langer over doet dan gemiddeld. Maar dat je bij autisme er nog veel langer over doet. Okay. Ik wist toen nog helemaal niet wat autisme precies inhield eigenlijk. Ik had echt het stereotype beeld in mijn hoofd.
Yeah.
Van Sheldon van de Big Bang Theory.
Mm-hmm.
En dat soort figuren. Mm-hmm. Ja, en toen zei ze, ja, het kan eigenlijk alleen nog maar richting ASS gaan. En... toen was ik heel erg in shock, moet ik zeggen.
Wat dacht je toen?
Ik begon heel erg aan mezelf te twijfelen ineens. Dat ik dacht, hé, maar ben ik dan helemaal niet zo sociaal als ik dacht dat ik was? Of doe ik alleen maar sociaal en ben ik het niet echt? Mm-hmm. Ben ik helemaal niet zo empathisch als ik dacht dat ik was? Mm-hmm. Allemaal dat soort gedachten schoten echt door me heen toen. En zij vroeg natuurlijk in dat gesprek van, joh, wil je dit verder onderzoeken? Ik zei, ja, tuurlijk. Mm-hmm. Ik wil weten wat er met me aan de hand is. Mm-hmm. Dus ondanks de shock had ik wel zoiets van, ja, ik wil sowieso dit onderzoek verder gaan doen. Mm-hmm. Maar ik moest daar echt wel even van bij komen.
Ja.
Ja. Ja. En toen adviseerden ze me eigenlijk zo van, joh, ga even lekker erover googlen. Ga erover lezen. Bij autisme bij vrouwen. Want bij vrouwen is het echt anders dan bij mannen. Meestal.
Mm-hmm.
En toen ben ik echt dagenlang, wekenlang alleen maar aan het googlen geweest.
Ja.
Alles gelezen. Ik wilde alles lezen. Ik wilde alle ervaringen weten van vrouwen. En ja, toen kwam er toch ook wel heel veel herkenning.
Want wat herkende je zoal? Wat was eerst dat je echt dacht van, hè, naast dus die hele stereotype van, nee, dat heb ik niet. Dit herken ik. Oh, maar dat herken ik ook. Wat waren dat voor dingen?
Wel vrij subtiele dingen, maar bijvoorbeeld... heel erg gevoelig zijn voor stress. En ook stress kunnen krijgen van de meeste kleine dingetjes.
Mm-hmm.
Dat herkende ik heel erg. Dus eigenlijk wel de dingen waarin ik me al herkende bij ADD.
Mm-hmm.
Die dingen, maar dan bij autisme. En dat is natuurlijk heel veel overlap. Dus
ja.
Ik werd ook heel erg begrepen dat ze mensen die het onderzoek afnamen bij me...
Mm-hmm.
Die zeiden ook van, ja... Ik snap heel erg dat ze zich herkende in ADD.
Mm-hmm.
En dat ze niet aan autisme had gedacht.
Ja.
Juist omdat ik me niet zo herken in die sociale kanten van autisme.
Mm. Maar is het dan de sociale kant van autisme volgens het stereotype? Of?
Ja en nee. Want ik ook al die ervaringen die ik had gelezen, ook van vrouwen van autisme, las ik bijvoorbeeld heel veel dingen dat ze zeiden, ja, ik ben niet sociaal, ik doe sociaal. En ik voer een soort van toneelstukje op. En daar herkende ik me niet in. Omdat ik dacht, nee, voor mij voelt het vrij natuurlijk om sociaal bezig te zijn. En om mensen aan te kijken. Weet je, ik vind oogcontact heel fijn en heel belangrijk als je met iemand praat.
Mm-hmm.
En als ik bijvoorbeeld in de supermarkt kom en de cashier kijkt me helemaal niet aan terwijl ik aan het afrekenen ben, dan vind ik dat echt onbeleefd.
Okay.
Dan voel ik me echt een beetje beledigd. Mm-hmm. En dus... dat soort dingen, daar herken ik me zo erg niet in. En ja, dat was ook wel... ik heb heel veel twijfels gevoeld tijdens dat diagnosetraject ook. Dat ik dacht, aan de ene kant herken ik me zo erg er wel in. En aan de andere kant denk ik, nee, dat ben ik echt totaal niet.
Nee. En wat zijn dan de dingen waarvan je denkt van, oh, maar dat herken ik wel?
Ja, dat stressgevoelige dus.
Ja.
Ook stress krijgen van veranderingen. Plotselinge veranderingen vooral.
Oké, okay, zoals? Ik kan, heb je een voorbeeld?
Ja, ik kan bijvoorbeeld als ik... stel, ik heb over 2 uur afgesproken met een vriendin en die zegt ineens af. Mm-hmm. Dan kan ik echt wel denken, hé, shit, weet je wel. En dan niet alleen daarvan balen, maar ook echt niet weten wat ik met de rest van mijn dag dan moet doen of zo. En daar kan ik daar dan best wel lang in blijven hangen.
Mm-hmm. Ah, oké. Okay.
En misschien een normaal iemand.
Mm-hmm. Ja, ja.
Ik zeg dit heel erg verkeerd, maar de luisteraars zien het natuurlijk niet. Maar ik maak met mijn handen van die aanhalingstekens. Ja. Als ik normaal iemand zeg. Mm-hmm. Ik weet nu al helemaal niet meer waar ik was met mijn zin.
Dat zeg maar die veranderingen, dat zeg maar een normaal persoon, die hoeft daar waarschijnlijk minder lang van te schakelen.
Ja, of die denkt even balen dat die afspraak niet doorgaat. En die baalt daar misschien een kwartiertje van. En die gaat daarna weer andere plannen maken voor de rest van zijn dag.
Ja.
Ja, en ik kon daar echt in blijven hangen. Dat ik denk, de hele dag verpest, weet je wel.
En hoe is dat dan, want mijn bus daar straks had vertraging.
Ja.
Ja, kan ik niks aan doen. Maar ja, ik was wel daardoor een kwartier later of zo hier. Wat gebeurt er dan op dat moment dat je weet, oké, ik ben er dus later. Maar ik wist ook niet precies hoe laat ik aankwam. Want dat zei ik toen ook, van ja, de bus komt als het goed is over 10 minuten... Maar er stond vervolgens alweer weer 5 minuten langer. Dat had ik tussendoor niet allemaal tegen je gezegd. Maar dus ik denk, nou ja, goed. Dus je weet dan ook niet precies wanneer ik aankom.
Nee.
Wat gebeurt er dan op dat moment?
Op dat moment had ik daar eigenlijk helemaal geen last van. Omdat ik dacht, ik had je natuurlijk net iets later verwacht dan je al ineens stuurde van, hé, ik ben er waarschijnlijk zo laat. Ja. En ik dacht, ze komt waarschijnlijk 1/2 uur later. Mm-hmm. Dus dat vond ik juist fijn. Dat ik dacht, oké, ik heb nog net even meer tijd. Ik kan nog net even een broodje eten. Mm-hmm. Ik krijg er bijvoorbeeld wel heel veel stress van als mensen te vroeg komen. Daar kan ik echt niet tegen.
Nee, maar dat kan ik me ook voorstellen. Dat is ook zelf ook niet.
Ik ben ook nooit zeg maar een kwartier van tevoren klaar of zo. Ik ben altijd stipt op tijd of net 1 minuut later ben ik klaar. Mm-hmm. Maar nooit te vroeg.
Dat is netjes. Dat is netjes.
Ja.
Maar waar ik dan wel benieuwd naar ben, want jij herkende dus heel veel dingen van ADD dus wel, maar ja, je hebt dan niet die diagnose. Wat zijn dan volgens jou de verschillen tussen die twee? Kijk, ik ben heel eerlijk, ik vind het heel lastig. Omdat natuurlijk iedereen is anders. Iedereen met autisme is anders. Iedereen met ADHD is anders.
Ja.
Ja, soms denk ik echt, iemand is zo druk dat ik denk, ja, dit is logisch dat jij die diagnose hebt. Ja, het klinkt heel stom, maar soms dat stereotype, dat herken je soms wel in sommige mensen, maar in lang niet iedereen. Klopt. En het lijkt zoveel op elkaar.
Ja.
Het lijkt zoveel op elkaar.
Ja, ik vind het dus ook nog steeds zo intens lastig wat nou precies de verschillen zijn.
Ja.
Omdat het inderdaad zoveel overlap heeft en... Ja, ik weet het niet. Ik weet niet echt wat de verschillen zijn. Dat had wel laatst, ik kwam, ik denk vorige week of zo, zag ik op Instagram een leuke post van iemand. Die had verteld over hoe bijvoorbeeld iemand met autisme een boek leest. Versus iemand met ADHD die een boek leest. En die zei van ja, die autist die gaat dan, die wil dan waarschijnlijk echt van begin tot het eind dat boek lezen. En dan ook echt bij bladzijde 1 beginnen. Dus eerst dat, heet dat een proloog? De inleiding en alles lezen. En dan echt pas in een volgend boek beginnen. Wat het volgende boek op je leeslijstje is zelfs.
Yeah.
Daar pas in beginnen als dit boek uit is.
Oké.
Okay. Nou ja, daar herkende ik me dus helemaal precies nul in. Helemaal niet.
Okay.
En toen dacht ik, oké, ik ben dus echt zo iemand... Ik weet niet of dat dan toch een beetje impulsiviteit is. Of ik denk ook een beetje aandachtsissues. Mm-hmm. ik kan dus gerust heel enthousiast in een boek beginnen. Het ook daadwerkelijk een super leuk en interessant boek vinden. Mm-hmm. En de helft lezen en dan ineens denken... maar ik heb dit boek ook nog in de kast. Ik ga daar nu in beginnen. En ik ben op het moment gewoon in 5 boeken tegelijk aan het lezen.
Ja.
Geen grapjes.
Ja, nee, zo doe ik dat ook.
Ja. Maar dat blijkt dus heel erg de ADHD-kant te zijn. Dus toen ik die post zag, en ik heb wel vaker al de laatste tijd dat ik wel eens denk, ja, misschien heb ik toch wel ook echt ADHD en misschien heb ik het allebei. Mm-hmm. Dat ik denk, ja, dit is wel echt een kenmerk.
Ja.
Ja.
Ja, het is echt lastig. Het is echt,
ik vind het wel heel interessant ook. Ja. Waar ze dan overlappen en wat precies de verschillen zijn. Ja.
Ja, want als je kijkt, hè, puur naar die DSM, die heb ik al, ik weet niet hoe vaak doorgespit. En nou ja, waar ze naar kijken. En bij autisme kijken ze echt wel naar hele andere dingen dan bij ADHD. Als je het heel zwart-wit bekijkt, hè, er staat letterlijk een lijstje met oké, hier en hier en hier en hier, hier moet je aan voldoen voor autisme.
Ja.
En bij autisme gaat het sowieso, bij het A-onderdeel heb je al drie dingen. En dat gaat echt over sociale interactie, communicatie, iets in die richting.
Bij het, in het diagnosetraject van ADHD, hebben ze het daar ook over sociale dingen?
Ze hebben het er wel over. Maar het is niet... Ja, ik wil het natuurlijk goed zeggen. Ik weet niet precies hoe het er letterlijk staat. Maar bij ADHD kijken ze echt vooral op... aandachtstekort, hyperactiviteit, impulsiviteit. En daaronder vallen dan allemaal dingetjes.
Ja.
En dan moet je weer bijvoorbeeld 6 van de 9... aanvinken als het ware in bijvoorbeeld volwassenen en als kinderleeftijd 7 van 9 of iets in die richting, weet ik veel. En dan als je aan voldoende vinkjes voldoet, dan heb je dus de diagnose. Ja. Maar dat gaat niet echt over het sociaal contact. Je hebt het er wel over met gesprekken met de psycholoog. Dus ik heb echt wel heel erg gehad over relaties aangaan. Hoe doe je dat? Kun je goed relaties onderhouden? Op wat voor manier? Weet je, dat soort dingen wel heel erg. Dus in die zin kunnen ze wel kijken van, goh, hè, ben jij iemand die continu wisselt van contacten? Hè? Kun jij relaties lang aangaan? Kijk, het zijn wel allemaal factoren die mee kunnen spelen.
Ja.
Maar bij autisme was het echt zo. En bij dat onderzoekstraject wat ik toen had, was het eigenlijk heel erg simpel. Bij het A-onderdeel heb je die 3 onderdelen. En ik moest op alle 3 hoog scoren voor de diagnose autisme. En ja, ik heb na afloop met het gesprek met mijn moeder, heb ik het er ook over gehad. Ik zei, nou, volgens mij vink ik dit niet aan. En volgens mij vink ik dit ook niet aan. Oh, dit vink ik waarschijnlijk wel aan. En het is allemaal precies, mijn voorspellingen zijn allemaal uitgekomen. maar bij het A-onderdeel had ik bij 1 scoorde ik inderdaad nog wel hoog. En bij 2 van de 3 scoorde ik op milde klachten. Dus dan heb je al niet de diagnose autisme.
Ja.
Wat ik heel terecht vind. Want als ik dat ook zie, denk ik, ja, ik geloof ook niet dat ik die diagnose heb. Maar dan hoor ik jou over dingen zoals met stress en een hele kleine ding, denk ik echt van, wow, maar dat ben ik ook.
Ja.
denk echt, hè?
Ja. Maar ik heb dus ook, waarom ik me ook dus zo herkende in ADHD, ADD, focus. Ik heb gewoon zo'n slechte focus. en of gewoon bijna geen focus. En helemaal sinds mijn burn-out natuurlijk.
Ja.
Vind ik het zo moeilijk om me te concentreren. En vind ik het soms al lastig om een half uur een boek te lezen.
Ja. En is dat ook op dingen die je echt heel interessant en heel leuk vindt? Ja, je bent bijvoorbeeld heel creatief,
minder,
weet ik.
Ja, ik heb wel dus als ik iets doe wat ik echt, waar echt mijn passie ligt, dan kan ik er zo mezelf daarin verliezen.
Ja.
Dan zit ik echt volledig in die hyperfocus. Mm-hmm. Ja.
En is dat echt altijd? Of is dat zo nu en dan?
Zo nu en dan. Oh ja. Ja, het is echt niet altijd.
Nee.
Nee.
Oké, ja, dat zou een ding kunnen zijn. Ja, weet je, ik heb geen goede concentratie. Zou misschien
als
komen.
Kind ook al niet?
Ja, vind ik gewoon heel lastig. Want wat is een slechte concentratie? Snap je? Wat is dat? Hoe meet je dat?
Ik weet dat ik op de basisschool was ik altijd als laatste mijn schrift aan het inleveren.
Ja.
Altijd. Ah, en ik stond echt bekend om die langzame. Weet je wel.
Ja.
En ik weet dat ik altijd maar... Dan zat ik vaak dicht bij het raam. En dan moest ik eigenlijk rekensommetjes maken. Mm-hmm. En dan zat ik gewoon rustig uit het raam te kijken. Of dan als ik niet uit het raam aan het kijken was, dan ging ik wel kijken, oh, wat heeft die een leuke schoenen aan, dat ene klasgenootje, weet je wel. Dan was ik alweer 5 minuten bezig met naar die schoenen kijken en nadenken over wat de volgende schoenen waren die ik misschien ging vragen aan mijn moeder of zo, weet je wel. Dus ik was met zoveel dingen bezig in mijn hoofd, behalve met het werk wat voor me lag. En dat vond ik heel moeilijk om me daadwerkelijk daar op te richten.
Ja, precies. Ja en op de basisschool, ik moet zeggen, destijds ging alles me ook heel makkelijk af. Ja, vind ik altijd een beetje gevaarlijk om te zeggen natuurlijk over jezelf. Maar op de basisschool, dat niveau was voor mij gewoon heel dik prima te doen.
Ja. Maar voor mij ook hoor.
Ja,
dus... Het was niet dat ik een slechte leerling was. Ik was gewoon heel langzaam.
Ja, precies.
En in al mijn rapporten stond ook gewoon dromerig, weet je wel.
Ja, nee, precies. Ja. Nee, dat heeft nooit in mijn rapport staan. Omdat de meeste dingen... Ik was juist heel snel klaar. Ik wilde ook altijd op maandag mijn hele weektaak af hebben.
Oh, wauw.
Want dan kon je voor de rest... Ja, dan had je meer vrije tijd. Dan kon je spelletjes spelen en zo. En ik vond heel veel dingen gewoon ook niet leuk. Dus dingen die ik wel leuk vond, die maakte ik wel en deed ik ook echt wel goed. Maar ik raffelde ook heel veel dingen af. Omdat ik het gewoon... Ja. Ik zag er nu niet van in, dus waarom moet ik dit doen? Terwijl middelbare school, als ik daar aan terugdenk, was ik wel altijd met toetsen en zo. Ik kreeg ze überhaupt nooit af. Dus dan was iedereen al toetslokaal uit. En dan zat ik daar nog. Ja. Dat ik echt dacht, hoezo? Soms zijn echt met een half uur waren ze al klaar. Dat ik denk, hoe dan? Ik ben nog niet eens op de helft.
Oh, dat is zo herkenbaar.
Ja,
ja, dus ik weet het nog met mijn examens. Dat ik examen ging doen op de HAVO. En dat ik echt dacht van, hoezo zijn mensen nu al klaar? Weet je wel, die liepen dan al de gymzaal uit. En die leverden het blaadje dan in. Ik dacht...
Ja, hoe dan, hè?
Ja, maar we hebben nog zoveel tijd. En dan kijk ik op mijn klokje en denk ik, shit.
Ja.
Dat was echt een beetje mijn grootste angst. Dat ik niet genoeg tijd kreeg om een examen af te maken, weet je wel. Volgens mij heb ik ze allemaal wel net binnen de tijd in kunnen leveren. Want je krijgt natuurlijk best wel veel tijd voor zo'n examen, gelukkig. Maar dat was echt wel een stressdingetje voor mij ook.
Ja.
Tijd kan mij ook heel veel stress geven.
Ja, heel herkenbaar ook. Ja. Heel herkenbaar. Ja, maar goed, om even helemaal terug te gaan. Toen kreeg je dus de diagnose.
Ja.
Ja, dus het was toen autisme. Oké, gefeliciteerd. Dit is je diagnose. Ja,
gefeliciteerd, je bent autist.
Ja, en toen?
Toen was het echt zo'n enorme opluchting, uiteindelijk.
Uiteindelijk?
Ja, uiteindelijk. Toen daadwerkelijk dat telefoontje kwam met, je hebt inderdaad autisme. Mm-hmm. Ja, dat was echt, ik heb bijna zitten huilen van opluchting gewoon. Omdat ik ergens dacht van, oh, zie je wel? Er is nu een bewijs dat ik anders ben en dat ik anders in elkaar zit. En ja, voor mij was dat echt een soort van opening naar liever kunnen zijn voor mezelf. En mezelf meer accepteren. Ja.
Ja, begrijpelijk ook wel. Ja. Ja, ik herken dat op zich wel. Maar heb jij niet in het begin, tenminste op een gegeven moment herken ik dat. In het begin herken ik dat dus helemaal niet. In ieder geval niet met mijn vorige diagnose. Toen ik de diagnose ADHD kreeg, dacht ik wel op een gegeven moment eigenlijk al vrij snel van, oh, oké, dit is het dus.
Ja.
Maar had je echt die diagnose echt nodig voor dat stukje liever zijn, voor het stukje, ja. Was dat echt, waarom pas vanaf dat moment?
Goeie vraag. Ik denk omdat ik denk dat het vooral komt doordat ik mezelf altijd maar heb vergeleken met andere mensen die geen autisme hebben, die neurotypisch zijn. Ik was het woord bijna kwijt. Daar heb ik mezelf altijd mee vergeleken. En ik dacht dat ik mezelf vergeleek met leeftijdsgenootjes die een beetje hetzelfde waren als ik, die misschien hetzelfde deden als ik, die ook creatief waren. Maar zij konden dingen wel, waar en het was niet zo dat ik dingen niet kon, maar ik liep de hele tijd tegen dingen aan. En ik vond altijd dingen veel moeilijker dan die... Ik vond dingen moeilijk die voor een ander heel normaal leken, weet je wel?
Ja, ik herken wel wat je bedoelt, maar heb je dan voorbeelden waarvan je dan echt denkt... Dit is
een specifiek voorbeeld?
Ja?
Jeetje, moeilijk. Ja, uitstelgedrag ook wel. Dat is bij mij echt wel een issue. Maar ook dat ik dan dacht dat ik lui was. Terwijl ik nu weet dat executieve functies problemen daarmee hebben, is gewoon echt een autisme dingetje.
Ja.
Volgens mij ook ADHD dingetje.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Dus ja, en het is ook een stukje zelfsabotage, uitstelgedrag. Maar je merkt dan dat... Ja, ik dacht op sommige dingen dacht ik echt, ik ben lui of ik ben dom of het ligt allemaal aan mij. Ik doe dingen fout. Voor mijn diagnose waren dat allemaal gedachten die constant in mijn hoofd ronddwaalden. En na die diagnose dacht ik echt, oh, zie je wel, ik kan er niks aan doen. Ik ben niet lui. Ik heb problemen met mijn executieve functies. Ik ben niet lui, ik ben niet dom. Mijn hoofd werkt gewoon anders. Dus ik kon dat op die manier kon ik het echt een plekje geven.
Ja, het is ook eigenlijk heel logisch, hè? Want je ziet het ook niet aan de buitenkant. Dus als jij niet weet wat er met je aan de hand is.
Nee, en vooral als jij, als jij niet zoveel van die sociale aspecten van autisme laat zien, dan zien mensen het helemaal niet aan de buitenkant natuurlijk. Nee. Dus mijn familie was bijvoorbeeld ook best wel verbaasd.
Ja.
Dat die diagnose kwam, überhaupt dat hele diagnosetraject kwam. Die dachten, hoezo?
En nu je dan de diagnose hebt, zijn ze dan wel, hoe zeg ik dat? Herkennen ze het nu wat meer bij je? Of?
Ja, en ik ben ook nu, het is nu natuurlijk 2,5 jaar later dat ik de diagnose al heb gekregen. Maar ik vertel ze nog steeds dingen dat ze denken, oh ja, nu snap ik dat beter. En ik heb vaak met mijn moeder heb ik het nog wel eens over vroeger. En ik stel haar wel eens vragen over hoe ik dan was als kind. Mm-hmm. En die vertelt dan ook van die dingen. En dat we dan samen wel tot de conclusie komen. Zo van, oh ja, dat is eigenlijk ook wel een autisme dingetje geweest. Weet je wel?
Ja. Mm-hmm. En had je dan als kind zijnde bijvoorbeeld ook, weet ik veel, bepaalde interesses of zo? Kijk, je bent natuurlijk heel creatief. Had je als kind zijnde...
Als kind was ik elke dag bezig met creatieve dingen.
Okay.
Ja, ik voor mijn gevoel was ik echt elke dag wel iets aan het schilderen of aan het tekenen of iets aan het knutselen. Mm-hmm. Altijd.
Ja, leuk. Dus dat was jouw special interest?
Ja, ik denk het wel. Ja, ik had niet echt een special interest die heel erg afweek van de standaard andere kinderen of zo.
Ja, geen treinen, gemiddelde model dingen, treinen, nee, verzameling.
Nee.
Of,
nee, precies.
Nee, precies. Maar dat is sowieso bij vrouwen, meiden is dat sowieso anders.
Ja, klopt.
Dieren, dat klopt. Valt ook niet heel erg op. Ja, dieren, nee. Ja, dat is gewoon leuk, toch?
Ja, ja. Alle dieren zijn leuk. Ja, ja natuurlijk is dat interessant.
Ja, ja, of een of andere boyband, dat ze daar dan een of ander... Ja. Dus ja.
Trouwens, ik was wel altijd fan van andere artiesten dan mijn leeftijdsgenootjes. Denk ik me nu ineens.
Oké, zoals?
Ik heb nooit eerder gekoppeld aan autisme trouwens. Ik was als klein meisje heel erg fan van Michael Jackson.
Oké.
En die draaide ik dan echt elke dag wel, weet je wel. Had mijn ouders zo'n cd gebrand op een cassettebandje. Mm-hmm. En die kon ik dan op mijn kamer, kon ik die afspelen.
Oh, leuk.
En dat draaide ik echt de hele tijd. En leeftijdsgenootjes, die hingen posters van de Spice Girls in hun kamer.
Ja, precies.
Ja.
Ja, dat net weer.
Net even anders.
Net een beetje anders.
Ja.
Ja. En je had daar straks dus, hè, want je zat tijd dus niet lekker in je vel. Burn-out verschijnselen.
Ja. Dikke vette burn-out.
Dikke vette burn-out zelfs. Ja, kun je dat nu, want dat kreeg je dus voor jouw diagnose.
Ja. Net ervoor.
Net ervoor.
Ja.
Kun je dat soort van koppelen aan jouw diagnose autisme?
Ja. Ja, ik denk ook wel eens van, als ik die burn-out niet had gekregen, had ik dan nu die diagnose wel. Had ik dan nu wel geweten dat er autisme achter zat? Dat vraag ik me wel eens af. Dus ik denk eigenlijk, ik ben eigenlijk gewoon wel dankbaar dat ik die burn-out heb gehad, omdat het me zoveel heeft geleerd over mezelf. En dat, ja, hele belangrijke dingen toch wel.
Ja,
ja, ik heb nu een soort van gebruiksaanwijzing voor mezelf.
Ja, dat is een goede vraag. Maar stel, je had die burn-out niet gehad, dan had je wellicht ook geen hulp nodig gehad. Dus waarom zou je dan een diagnose willen? Of werkt dat niet zo?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk, als ik die burn-out niet had gehad, dan was ik wel later tegen andere dingen aangelopen in mijn leven. Of dan was ik nog langer doorgegaan met dingen die niet werkten, weet je wel?
Ja, dus dan was er vanzelf wel een punt gekomen dat het er alsnog uit
was. Maar dan
gekomen,
was het later gekomen, denk ik.
Ja,
ja.
Oké. Okay. En heb jij in die tussentijd ook nog hulp gehad of therapietrajecten gehad? Want je liep natuurlijk al bij een psycholoog.
Ja, ik liep al bij een psycholoog natuurlijk toen ik die diagnose kreeg. Toen zat ik al een jaar bij haar en ik heb daarna nog een jaar lang nog steeds therapie bij haar gehad. Ja, dus ook om die diagnose natuurlijk een plekje te geven. Mm-hmm. Want het is toch wel een dingetje of zo. Mm-hmm. En dat heeft me wel heel erg geholpen om mezelf ook... hoe zeg je dat? Om te ontdekken welk gedeelte of welke kenmerken echt mijn persoonlijkheid zijn. En welke kenmerken bij autisme horen.
Mm-hmm.
Want dat is natuurlijk ook heel erg in elkaar verweven.
Ja. Ja, dat is het ook. Het is soms dat onderscheid is soms super moeilijk om te maken wel.
Ik dacht bijvoorbeeld, toen ik net de diagnose kreeg, en toen dacht ik van dat onzekerheid, heel erg onzeker zijn, dat ook bij autisme hoorde. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo. Het hoort er vaak wel bij. Mm-hmm. Juist omdat je voelt dat je anders bent. Mm-hmm. Maar mijn psycholoog zei ook van maar dat hoort bij jou. Dat is niet iets van dat per se bij autisme hoort. Mm-hmm. En dat heeft ook wel weer was ook wel weer een nieuw interessant inzicht.
Ja, ja. Ja, dat is wel wat ik in het begin heel erg ook had, toen ik zelf ook op onderzoek uitging van, goh, ik loop toch wel tegen heel veel dingen aan. En je gaat heel veel over lezen en je herkent ineens heel veel, wat best wel confronterend is. Maar in het begin denk je echt van, wow, alles is, nou ja, autisme of alles is,
ja,
ADHD.
Ja, ja, ja.
Terwijl als je de diagnose, tenminste dat merk ik bij mezelf, als je de diagnose langer hebt en je gaat soort van weer ook weer door met je leven. En niet alles is meer autisme of ADHD. Je bent ook nog bezig, ja, met werk, studie, mensen om je heen. Dan merk ik dat het meer naar de achtergrond gaat.
Ja,
en dan kun je er vaak weer wat met een soort
van een afstandje
van
naar,
een afstand
kijken.
Naar kijken, inderdaad. Ja. En dan merk je ineens van, oh ja, wacht, maar dit is gewoon wie ik ben. En dit komt voort, ja, uit die diagnose.
Ja, precies. Ja,
ja, ja, dat is herkenbaar. En ja, wat ik ook vaak zeg, weet je, autisme of ADHD, die kenmerken, dat zijn hele menselijke gedragingen. Maar het heeft, ja, gewoon heel erg, het hangt gewoon heel erg vanaf in wat voor mate iets voorkomt. Ja. Hoe erg de gevolgen zijn van bepaalde uitingen. Wat er uiteindelijk voor zorgt dat iemand een diagnose krijgt.
Ja.
Zeg ik het zo goed? Ja, ja, ik vind het moeilijk te verwoorden wel. Maar het zijn gewoon menselijke gedragingen. Maar het hangt gewoon heel erg vanaf ook hoe vaak iets voorkomt. Hoe ernstig gevolgen daarvan kunnen zijn. Wat voor lijdensdruk iemand heeft.
Ja. Wat ik daarbij ook zo vaak, wat me vaak een beetje frustreert, is als mensen dus zeggen, of opmerkingen maken zoals, ja, maar iedereen is wel een beetje autistisch. Of ja, iedereen, mm-hmm, heeft wel autistische trekjes.
Mm-hmm.
En dan denk ik, nee, dat is helemaal niet zo. Want die trekjes, dat zijn menselijke trekjes.
Ja.
En iedereen is menselijk. Mm-hmm. Als het goed is. De meeste mensen zijn menselijk.
Ja.
Maar de manier waarop je stress ergens van krijgt, of, ja, hoeveel last je ervan hebt, dat is wat autisme dan is.
Ja, precies.
En het is echt niet zo dat iedereen een beetje autistisch is. Dat is gewoon niet zo.
Nee, maar het wordt heel makkelijk al gebruikt. Hè? Als jij, ja, spullen al heel recht legt of zo,
ja,
dan,
precies,
ja, ben je bij wijze van
als
al een
je kleding
autist,
op kleur hangt, dan dat is heel autistisch. Nee, dat is geen autistisch trekje. Het is autisme, als jij je kleding graag op kleur hangt en je kan niet slapen, omdat jij één dag je kleding niet op kleur kan hangen.
Ja.
Of omdat er één kledingstuk verkeerd hangt en, mm-hmm, je hebt daar last van.
Mm-hmm.
Dat is autisme.
Precies. En dan niet alleen
en
dit
is natuurlijk een voorbeeld.
Precies. En dan daarnaast nog honderdduizenden andere dingen erbij hebben. Want,
precies,
anders heb je natuurlijk niet al die diagnose.
En dat blijft dan maar, dat ene kledingstuk wat niet op de juiste plek hangt, dat blijft dan maar in je hoofd hangen, weet je wel. Zo, mm-hmm, van, oh shit, mm-hmm, die hangt niet goed.
Ja. Ja, ja, precies.
Oh ja, je vroeg trouwens of ik nog ondersteuning en zo had gehad.
Ja.
Ik heb ook nog via mijn werk, omdat ik natuurlijk ziek was een, mm-hmm, tijdje. Ik heb een tijdje geprobeerd te reïntegreren. Dat ging allemaal niet zo best. Dus toen ben ik uiteindelijk helemaal thuis komen te zitten. En toen heeft, omdat ik toen net mijn diagnose had gekregen, had de bedrijfsarts tegen mijn werkgever gezegd, als je haar een jobcoach geeft, want je krijgt standaard, als je een jaar ziek bent, krijg je een jobcoach aangewezen die, mm-hmm, met jou gaat kijken, joh, kunnen we reïntegreren in je huidige functie, of gaan we kijken naar een andere baan of iets.
Mm-hmm.
En toen heeft die bedrijfsarts gezegd, doe maar een jobcoach die gespecialiseerd is in autisme. En wat ik heel fijn vond trouwens, want dat heeft me echt ook heel veel opgeleverd.
En wat heeft het je opgeleverd?
Nou ja, ik had toen dat, ja, hoe lang had ik toen de diagnose? Misschien ruim een half jaar.
Mm-hmm.
Dus ik zat nog steeds een beetje in die fase van ontdekken wat autisme bij mij precies is en wat het bij mij precies inhoudt. En daar heb ik heel veel over geleerd. En leuk voorbeeld misschien. Ik had dus niet door dat ik stress kreeg van mijn werkkleding. Ik kreeg serieus stress van mijn werkkleding. Ik had dan een, je had gewoon een werkuniform. Dus iedereen heeft dezelfde broek en hetzelfde polootje aan. Mm-hmm. En die broek, daar zat echt nul stretch in. En dat elke keer, als ik moest lopen met die broek, dan was er niks aan de hand.
Mm-hmm.
Maar op een gegeven moment had ik een functie waarbij ik meer moest zitten. Dus ik zat vooral achter de computer. En dan voel ik de hele dag die broek trekken.
Mm-hmm.
En ik begreep eerst niet dat andere mensen dat niet hadden. Ik dacht, iedereen heeft daar last van.
Mm-hmm.
Maar andere mensen die hebben misschien daar 5 minuten last van als ze gaan zitten. En daarna voelen ze het niet meer.
Mm-hmm.
En ik bleef dat voelen. En die coach heeft mij dus geleerd van, ja, dat is echt dat is echt dat autisme van dat je daar stress van krijgt en dat je stress dus steeds blijft opbouwen.
Ja.
En dan komen er natuurlijk nog 100 andere prikkels bij, want ik werkte in een hele drukke winkel. Mm-hmm. Dus ik ging ook begrijpen van waarom mijn functie toen zo niet bij mij paste. En ik had door dat ik bijvoorbeeld, ik leerde door die coaching ook van, dat ik bijvoorbeeld mijn grenzen helemaal niet aanvoelde. En niet alleen dat ik mijn grenzen niet aanvoelde, ik wist niet eens waar ze lagen.
Oh, oké. Okay.
En dus er bleef maar van alles binnenkomen, er bleven maar prikkels binnenkomen van alle kanten. En ik dacht alleen maar, ja, mijn collega's doen dit ook. Die gaan hier ook mee om, dus ik moet het ook kunnen.
Ja, precies. Iedereen kan het, dus ja. Ik kan het ook.
Ja, precies. Ja,
en als je dan niet weet waar je moet zoeken.
Ja, ik bleef dus maar zoveel. Ik keek om me heen en waarom kunnen mijn collega's dit wel? Waarom krijgen zij hier niet kapot veel stress van?
Ja, ja. Nou, daarom dus.
Daarom dus. Dus daarom ja, het dus. Heeft me heel veel gebracht, die jobcoaching.
Ja, nou, ja. Fijn.
Ja.
En je hebt dus tegenwoordig, wat ik af en toe zie op Instagram, je bent bezig met, zeg ik het goed, neurofeedback?
Ja.
Wat is dat?
Neurofeedback training. Ik weet niet of ik de juiste persoon ben om te vertellen wat het inhoudt.
Okay. Maar of hoe helpt het jou?
Je krijgt wat het dus inhoudt, ongeveer. Want er gebeurt dus echt iets met je hersenactiviteit. En daar krijg je letterlijk feedback op. Je krijgt een koptelefoon op. Je krijgt een mooi muziekje te horen. Een soort van meditatieve muziek. Heel relaxed. Mm-hmm. Van een half uurtje. Was bij mij in ieder geval een half uur. Mm-hmm. En die muziek wordt dan... Je krijgt een soort van zendertjes op je oren en op je hoofd geplakt. Mm-hmm. En die meten jouw hersenactiviteit. En gebaseerd op jouw hersenactiviteit gaat die muziek storen. Dus er komt af en toe alsof er een soort van glitch in die muziek zit.
Maar sta je dan een soort van hele onder tijd. Stroom of zo?
Nee. Hoe moet
dat zien?
Oh, dat zou wel heel heftig zijn.
Ik zie dan voor allemaal plakjes op die dan soort van je hersenactiviteit meten. Zo zie ik dat voor me.
Nou, dat is het niet. Het is niks pijnlijks. Er gebeurt helemaal niks. Maar de muziek is gewoon heel even stil. De muziek valt heel even weg.
Oké. Okay.
En soms zo kort dat je het bijna niet eens door hebt, maar dat je een soort van, ja, hoe zeg je dat? Een soort van heel kort geluidje hoort. Zo van, hé, hij stoorde daar ergens. Weet je wel? Mm-hmm. Alsof het een soort van, ken je dat? Als je een plaat draait op een platenspeler, mm-hmm. dat je wel eens van dat geknisper hoort.
Oh, ja?
Zo klonk het ook af en toe.
Oké, als een heel dus klein...
Heel klein dingetje, ja. of hij stopte gewoon. Mm-hmm. Soms stopte die echt een paar seconden trouwens, de muziek. Mm-hmm. En dan denk ik, wow, oké. En het ding is dus, je hoeft helemaal niks te doen zelf. Je hoeft je nergens bewust van te zijn. Je kan gewoon een boek gaan lezen of op je telefoon zitten spelen. Je kan ook gewoon lekker met je ogen dicht naar die muziek luisteren tijdens die training. Want het gebeurt allemaal onbewust en jouw hersenen krijgen continu feedback. En... hoe het mij is uitgelegd, hoe het ongeveer werkt, is dat zeg maar, volgens mij heet het neurotransmitters, maar ik weet het niet zeker. Neem me er niet op vast. Stel jij hebt altijd in jouw hoofd, gaan jouw hersenen altijd een bepaald paadje lopen. Mm-hmm. Maar dat paadje is eigenlijk een enorme omweg en dat is helemaal niet functioneel om dat paadje te nemen. Mm-hmm. Wat volgens mij heel veel gebeurt bij autisme en ADHD en soortgelijke diagnoses. Mm-hmm. Je neemt een omweg ergens voor.
Ja.
En het is onnodig. En op het moment dat jij die omweg neemt, mm-hmm. komt er dus een soort van korte pauze in die muziek. Mm-hmm. Waardoor jouw hersenen gaan denken, oh nee, dit is inderdaad niet handig. We gaan een snellere, een kortere weg nemen. Functionelere mm-hmm. weg. Mm-hmm. Dat is hoe het mij een beetje is uitgelegd.
Oké.
Okay. Ik weet niet of dat logisch klinkt, maar waar het dus op neerkomt is dat jouw hersenen worden letterlijk getraind om functioneler te werken.
Okay.
En wat het mij geeft is meer ontspanning. Ik kan meer in een soort van flow leven. Mm-hmm. Ik had bijvoorbeeld een kleine tik waar ik ineens vanaf was, na een paar sessies.
Okay.
Ik had bijvoorbeeld dat ik steeds moest slikken van mezelf. Een soort van slik dingetje. Mm-hmm. Waar ik mezelf ook aan irriteerde, maar ik kon het niet echt stoppen. Dus het was echt een soort van tik geworden. Mm-hmm. En het was op een dag gewoon weg na de derde sessie of zo. Ineens weg.
Bizar.
Ja.
Heel bizar.
Ja, en ik hoor ook van mensen die het hebben die bijvoorbeeld ineens veel beter kunnen slapen. Die van angsten af zijn. Allemaal dat soort dingen.
Oké. Okay. Ja. Ik denk wel dat het echt iets is wat je zelf moet ervaren. Want ja. Het is zo...
Zeker.
Het is wel, als ik het nu zo denk, ik weet niet of ik me er echt een beeld bij kan voorstellen.
Nee, ja, je moet het echt wel, proberen. Maar... Je moet het echt proberen.
Ja.
Ja.
En kan, maar... kan het ook schade brengen als je dat bijvoorbeeld doet?
Nee,
nee, dat niet.
Nee.
Okay.
Nee, het is echt heel onschuldig.
Oké. Okay. Oké, okay, nou, ja. Fijn dat jij er baat bij hebt.
Ja.
Is het iets wat je wekelijks of maandelijks zo moet doen? Of is het iets wat je een paar keer doet? Of?
Nou, ik heb nu 7 sessies gehad. Mm-hmm. En 7 is volgens mij wel een beetje een aantal sessies waarop het effect blijvend is. Mm-hmm. Want als je bijvoorbeeld nog nooit neurofeedback training hebt gehad en je neemt 1 of 2 sessies, dan is het effect maar kort. Mm-hmm. Maar als jij, want het is echt het trainen van je hersenen. Mm-hmm. Maar als jij dus inderdaad een stuk of 7 sessies neemt of meer, dan is het effect blijvend. Mm-hmm. En dan, okay, dat gaat ook niet meer weg.
Oh, bijzonder.
Ja.
Heel bijzonder.
En het kan dus wel zo zijn dat ik over een aantal maanden weer denk, want dat blijken de meeste mensen wel te hebben, dat ze dan na een aantal maanden geen neurofeedback meer te hebben gehad, dat ze wel denken, joh, het lijkt me weer fijn. En dat ze dan na 1 sessie weer opnieuw in die lekkere flow terechtkomen en in die ontspanning komen.
Oké, dus het is wel iets wat je weer eens in de zoveel tijd
wat je kan doen,
ja, herhalen, als, ja, het ware.
Ja.
Oké, okay, ja. Nou, klinkt heel bijzonder.
Ja.
Ik ga het wel een keer opzoeken. Ik ben wel benieuwd.
Ik vind het ook heel interessant.
Of ik dat zelf ooit zou doen. Ik bedoel, ik slaap slecht, dus als dat zou werken, dan wie weet. Maar
nou ja, ik slaap ook altijd al slecht en dat gaat nog steeds niet super.
Oh, dat is jammer.
Ja, maar het werkt wel voor me op andere vlakken dus. Ja.
Oké. Okay. Nou, fijn.
Ja, zeker.
Een ander onderwerp. Oh, dit vind ik zo leuk. Jij gaat binnenkort op reis.
Ja, zeker.
Ja, nou, en ik vind dat natuurlijk heel leuk, want ik wil zelf ook op reis. dat ga ik ook zeker doen. Ik weet alleen nog niet wanneer. Jij gaat in juni, volgens mij, als ik het goed zeg.
Ja, klopt. Ja,
oké. Okay.
Ja, de hele maand juni. Dus ik ga ook lekker een maand ga ik backpacken in Thailand in mijn eentje.
Wauw.
Ja.
En heb je al voorheen eerder gereisd? Ook alleen, backpackend?
Ja, ik heb al veel vaker gereisd. Mm-hmm. 1 keer eerder in mijn eentje. Mm-hmm. Wezen backpacken. Dat was op Bali. En dat was 2,5 week. En dat was eigenlijk een vrij heftige reis. Veel gebeurd. Maar juist ook door... misschien even vertellen wat er is gebeurd. Ik ben beroofd van mijn handtasje.
Oh.
Ja, vrij heftig was dat. Dat was toen ik er een week was. In dat handtasje zat, omgerekend ongeveer €180... mijn iPhone, waar ik de hele reis mee boekte. Mijn ID-kaart, mijn creditcard, waar meteen de max af was gehaald. Ja, dus dat was een heftige gebeurtenis.
Zo, in een vreemd land, in een vreemd taal wat je niet spreekt.
Ja, en
in je eentje.
Hoe gehandicapt ben je dan ook zonder telefoon? Want mijn telefoon was zeg maar bijna mijn reisdocument, weet je wel? Want ik boekte, elke paar dagen boekte ik vooruit, boekte ik vanaf daar weer een nieuw hostel. Zo van, oké, waar ga ik morgen slapen? Mm-hmm. En los daarvan wil je natuurlijk ook op de kaart kunnen kijken waar je heen bent gelopen. Of waar is dat hostel? Kan het niet vinden? Oh, ik kijk even op mijn telefoon, weet je wel. Mm-hmm. Dat kon allemaal niet meer. En ja, dat was echt... Ik ben daar echt even compleet van slag door geweest. Maar ik heb wel een dag later weer de knop kunnen omzetten. En ik had echt zo tegen mezelf gezegd van, oké, ik kan hierdoor inderdaad mijn hele reis laten verpesten. Mm-hmm. Maar dat is wel heel erg zonde. en ik kan ook kiezen om dit nu los te laten en om weer te gaan genieten van de rest van mijn reis.
Maar hoe dan als je alles kwijt bent?
Nou ja, ik had nog mijn pinpas. Want mijn pinpas had ik, godzijdank, in mijn hostel gelaten. Want ik ben beroofd op de scooter toen ik uitging. Dus hij is echt, een scooter kwam, ik zat bij iemand achterop, de scooter. Er kwam een scooter naast ons rijden, die trok mijn tasje van mij af. Kapot ook. En die gaf gas.
Zo.
En daar kun je ook gewoon niks aan doen als je met z'n tweeën op een scooter zit. Dan kun je nooit de snelheid halen van iemand die in zijn eentje op de scooter zit.
Nee.
Ja.
Oh, wat zuur.
Ja.
Maar toen dus wel de knop om kunnen zetten.
Ja.
Zonder telefoon.
Ja, het was geen knop op een telefoon.
Nee,
het was
maar ik bedoel, dan heb je alsnog geen... Hoe boek je dan hostels? Hoe weet je dan waar je heen moet? Kijk, het klinkt heel stom, want dat was... weet ik hoeveel jaar geleden was dat ook zo. Ik bedoel, mijn ouders gingen altijd op die manier op vakantie.
Ja.
Ik kan het me gewoon niet meer voorstellen.
Nee, ik ook niet. Maar ik heb daar dus een nieuwe telefoon gekocht. Okay. Ik heb net... Ik ben natuurlijk... Ja, 's nachts beroofd. Ik denk rond een uur of 3 's nachts. Mm-hmm. Dus daarna ga je, ja, kom je weer terug bij het hostel. Andere backpackers vertellen wat er is gebeurd. En iedereen had zo met me te doen dat iedereen ook hulp aanbood. Dus van de een mocht ik een telefoon lenen om mijn creditcardmaatschappij te bellen. Mm-hmm. Was al te laat, maar toen was in ieder geval mijn creditcard geblokkeerd. Mm-hmm. Iemand... had letterlijk een laptopje bij zich. Die zei, joh, ik ga nu een dagje naar watervallen, maar hier is mijn laptop. Leg hem maar daar neer. Als je ermee klaar bent, doe wat je moet doen, weet je wel. Ga je familiecontacten.
Bijzonder.
Ja, dus zoveel... Ja, heel mooi ook eigenlijk.
Ja, heel veel behulpzame
heel,
mensen.
Heel veel. Ja, want iedereen begreep hoe kut het was.
Ja.
Ja.
Dus ik zei, want iedereen is ver van huis en iedereen is daar...
Ja. Ja, dus dat deed me ook wel heel goed. Dat ik dacht, wauw, mensen zijn zo behulpzaam, zo lief. Zo vol vertrouwen ook. Hè? Want iemand geeft mij zo zijn laptop. Iemand die ik één avond kende of zo, die gaf mij zijn laptop.
Mm-hmm. Ja, bizar.
Ja. En was een ander meisje... Mijn creditcard was natuurlijk geblokkeerd. En ik wilde dus op die laptop van die jongen... wilde ik een hostel boeken voor de dag erna... Maar dat kon niet, omdat mijn creditcard natuurlijk was geblokkeerd. En ik kon alleen maar boeken met een creditcard.
Oh, ja.
Dus toen was er serieus een meisje die zei, joh, hier is mijn creditcard, boek maar.
Oh, bizar.
Zo lief.
Ja, dat is echt fantastisch.
Ja. Ja.
Ja. Maar je gaat dan nu weer opnieuw op reis.
Ja.
Nou ja, je hebt natuurlijk dit al meegemaakt. Ja.
Ik ga er een beetje vanuit dat dit soort heftige dingen niet meer gebeuren.
Nee.
Er was trouwens een paar dagen na de beroving heb ik aardbevingen daar ook meegemaakt.
Oh, ook meegemaakt, oké. Okay.
Ja, het was echt een heftige reis.
Oh.
Maar juist omdat ik al die dingen had meegemaakt en dat ik nog steeds kon genieten van mijn reis. Mm-hmm. En dat ik thuis kwam en dat ik mezelf eigenlijk... Ik voelde mezelf goed.
Mm-hmm.
Ik dacht, ik heb dit allemaal overleefd. Dus daarom dacht ik, ja, ik kan dit gewoon nog een keer doen.
Ja,
en dan heb ik
ja.
Hoogstwaarschijnlijk iets minder pech.
Ja, dat.
Want dit, ja. Dit was wel even heel veel pech in korte tijd.
Ja. Ja. En wat anders dan, hè, want je gaat dan die reis maken. Hoe bereid je dat voor? Want ik lees heel veel. Iedereen is anders. Iedereen met diagnose autisme is anders. Maar ik lees zoveel mensen, vooral met diagnose autisme, van ik blijf het liefst thuis. Onder een dekentje,
ja.
Een boek erbij. Het liefst zo min mogelijk activiteiten. Gewoon lekker ontspannen.
Mm-hmm.
En dan kom jij aan met... hoi, ik ben een autist, ik heb autisme. En ik ga gewoon lekker een maand in mijn eentje backpacken in een andere cultuur en land. En geen idee hoe, wat en waar.
Ja, en het is niet zo dat ik het niet spannend vind.
Nee.
Tuurlijk vind ik het wel spannend. Mm-hmm. En het is ook echt een avontuur, maar... Ja, het plezier en het spannende van het avontuur aangaan...
Mm-hmm.
voelt heel erg als leven. Dat ik denk, ja, ik heb misschien wel autisme. En ja, ik vind het ook heel fijn om dagenlang alleen thuis te zijn... onder een kleedje op de bank, veilig.
Mm-hmm.
Met mijn comfortfood in de koelkast, weet je wel. Mm-hmm. Vind ik hartstikke fijn, maar ik wil ook leven daarnaast.
Mm-hmm.
En ja... ik denk ook dat zo'n reis, misschien ook wel die reis die ik heb gemaakt naar Bali, dat het juist helpt om mij uit mijn hoofd te halen. Dus ik denk juist dat het juist goed kan zijn voor iemand met autisme.
Ja,
op de een of andere manier.
Ben ik het mee eens. En weet je waarom? Want Thailand, daar ben ik dus ook geweest. Fantastisch land. Dus je gaat er sowieso een topmaand beleven, want anders dan... Snap ik niet waarom.
Nee.
Maar het is daar zo... Weet je, wij leven heel erg in een prestatiemaatschappij. En alles moet snel.
Ja.
En alles moet op tijd. En alles is geregeld.
En dat geeft zoveel stress.
En dat geeft stress.
Ja.
Terwijl in die landen is het zo... Alles is zen. Alles komt zoals het komt.
En je leeft ook in het moment tijdens zo'n reis. En dat is heel erg wat ik... soms een beetje mis in Nederland. Of mm-hmm. wat ik bij mezelf mis in Nederland. Want ik doe het natuurlijk zelf mm-hmm. ergens. Mm-hmm. Maar inderdaad, de maatschappij is hier gewoon heel anders. En
ja. Ja. Als een trein hier al 2 minuten vertraging heeft, dan
heb ik al stress.
Dan hebben mensen al stress ja. en dan zie je mensen zuchten. Ja. En dan zijn ze weer aan het bellen naar werk. Ja, ik ben iets later, want de trein heeft vertraging. Ja. Dan heb je weer een baas die boos is. Ja, dat is daar gewoon niet.
Nee.
Ja, als je later komt, oké, prima. Ja, er is niemand, geen haan die daar om kraait. Dat ja, is precies. Zo bijzonder.
Ja.
Ja, en toch moet ik ook toegeven, na zo'n reis ben ik ook altijd wel weer blij om terug te zijn.
Oh ja, ik ook.
Omdat het hier ook zo goed geregeld ja. is. Je kunt ook niet op me zonder mee. Ja. mee.
Ik weet ook dat ik mijn eigen huisje altijd extra waardeer als ik thuis kom van vakantie. Dan kom ja. ik weer binnen en dan denk ik, oh ja, mijn eigen kleurrijke huisje. Mm-hmm. En dan ben ik ook weer helemaal blij om thuis te zijn. Maar ook omdat ik dan weer al die belevenissen in mijn hoofd heb zitten. Van, oh, ik heb dit allemaal beleefd, weet mm-hmm. je wel. Ik heb dit allemaal gedaan. En dan ben ik ook trots op mezelf.
Ja, groot gelijk ook. Ja. En hoe bereid je dat dan voor, die reis?
Nou, ik ben wel iemand die heel erg van het googlen is als mm-hmm. ik ga reizen. En ook toen ik naar Bali ging, heb ik bijvoorbeeld zelfs gegoogeld van wat hoort het ongeveer te kosten om een taxi van daar naar daar te nemen, weet mm-hmm. je wel? Zo van, als ze dit bedrag vragen, hoeveel kan ik dan afdingen? Mm-hmm. Dat soort dingen, dat zijn dingen die je Google.
Ja.
Ja.
Ja, dat is herkenbaar.
Ja.
Maar dat is ook, ja, omdat ze ook, ze zeiden al van tevoren, toen in Thailand ook, want daar doen ze dat ook, van ze gaan sowieso te veel vragen.
Veel te veel,
want
ja.
je bent een blank
op
westeling.
Bali vraagden ze dus of je nou een tasje ging kopen in een winkeltje of inderdaad je ging met de taxi ergens heen. Mm-hmm. Ze vragen sowieso 3 keer te veel.
Ja.
En bij die taxis bijvoorbeeld heb ik geleerd dat je gewoon moet zeggen, nee, ik wil gewoon op de meter rijden.
Mm-hmm.
Dat was in Bali althans een ding. Ja. Ik weet niet of dat in Thailand ook geldt, maar ik kan me voorstellen van wel.
Weet ik niet meer, eerlijk gezegd. Maar het zou heel goed kunnen. Ja.
Ja. Ja, dat soort dingen. Dus dat zijn wel dingetjes die ik allemaal ga opzoeken en me goed over in ga lezen. Wel, ja. Maar ik ga niet mijn hele reis al uitstippelen van tevoren. Want ik wil, daarom ga ik ook een maand. Mm-hmm. Zodat ik lekker rustig daar kan kijken van oké, ik ben nu hier. Hoe leuk vind ik het hier? Wil ik hier misschien nog een dag blijven? Mm-hmm. Wil ik hier nog een week blijven, dan kan dat. Weet ja. je wel? En dan heb ik niet van tevoren al vaststaan van, oh nee, ik moet morgen weer weg, want dan moet ik naar dat hostel.
Mm-hmm.
Of dan moet ik naar die stad reizen.
Ja, de beste manier van reizen ook.
Ja, ik denk, dat helpt ook mee met in het moment leven, denk ik. Ja. En dat vind ik belangrijk op reis, op vakantie.
Heel goed.
Ja.
En is het ook een bewuste keuze om alleen te reizen? Ik bedoel, je hebt ook groepsreizen, je hebt tegenwoordig Facebookgroepen met mensen die, ik weet niet hoeveel reismaatjes zoeken. Dus ja, is dat voor jou echt een bewuste keuze geweest om alleen te gaan?
Of? Ja. Ja, ja, ik weet nog dat ik toen ik naar Bali ging, heb ik ook gekeken naar groepsreizen. Mm-hmm. Ten eerste is dat vele malen duurder.
Ja.
En ten tweede dacht ik, ja, wat als de mensen die met die groepsreis meegaan net niet mijn mensen zijn?
Mm-hmm.
Ja, dat kan.
Ja, zeker.
En dat ik merkte op Bali, zo van, je hoeft letterlijk alleen maar, als je in een hostel slaapt in zo'n kamer met meerdere stapelbedden, je hoeft alleen maar je backpack neer te zetten op je bed. En letterlijk alleen maar hoi te zeggen tegen iemand anders die ook in die kamer slaapt.
Mm-hmm.
Leeftijd, geslacht, maakt allemaal niet uit. Het is een andere backpacker en iedereen staat daar open voor contact. En iedereen is sociaal. Dat is echt een soort van backpackcultuur of zo.
Ja, ja.
Dus je hoeft alleen maar hoi te zeggen. En die ander vraagt, hey, ga je mee eten? We gaan nu met een groepje daar en daar eten. Oh ja, is goed. Dus je hoeft alleen maar hoi te zeggen en je hebt nieuwe vrienden voor 1 of 2 dagen.
Ja, bizar.
En dat is zo, was zo makkelijk dat ik dacht, jeetje, waarom maakte ik me hier zorgen over? Weet je wel? Dus ik weet dat het, en ik ben ook niet heel moeilijk in contact maken met mensen. Dus ik weet dat in Thailand me ook makkelijk af zal gaan.
Ja, dat sowieso.
Want en met zo'n groepsreis kun je natuurlijk ook niet zelf bepalen van, ik wil hier nu iets langer blijven, want ik vind het hier heel leuk. Of ja.
Nee, je kunt gewoon alles zelf bepalen als je alleen gaat.
Alles zelf bepalen en dat vind ik heerlijk.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, tof. Ja, ik ben wel benieuwd hoe ik dat ga vinden. Ik heb nog nooit echt alleen gereisd.
Nee, want jij bent samen met iemand anders naar Thailand geweest,
met een vriendin. Zij had een tussenjaar en ik kwam in een onverwachts tussenjaar terecht. En toen dachten we allebei, oh, we willen allebei even weg. En toen dacht ik, laten we naar Thailand gaan. Ik weet ook niet meer precies hoe het precies bedacht en gekomen is. Ja, Thailand is gewoon een heel bekend backpackersland. Dus het is gewoon... Het is zo makkelijk te reizen, want die hele cultuur is daar gewoon op ingesteld. En ik weet natuurlijk niet hoe dat tegenwoordig is. Wij gingen in 2019. En ja, het kan toeristisch zijn. Sterker, ja, er zijn heel veel
maar niet in de
toeristen.
Periode dat ik nu ga.
Nee, ja, wij gingen ook in het laagseizoen. Ja. Dus wij hebben daar eigenlijk, we hebben weinig Nederlanders zelf gezien. Plus, het is zo'n groot land. Want we gingen op een gegeven moment van het noorden naar het zuiden vliegen. En dan ben je alsnog 2 uur aan het vliegen. Dat is even als van hier naar Spanje. Dus
ja, precies. Ja,
het is zo groot.
Ja, ja, ik ga ook sowieso van zuid naar noord of noord naar zuid. Dat een van de twee. Mm-hmm. Zijn wat eilandjes waar ik heen wil. En ja.
Ja,
oh, ik ga ook het hele land door.
Ja. Ga je het ook bijhouden als je er bent? Ga je, weet ik, iets van een blog bijhouden? Of ga
ja,
je iets...
tuurlijk. Ik ga gewoon op Instagram er lekker over delen.
Ja, ja. Heel leuk. Ik ga het sowieso volgen. Ik,
heb ook al heel veel mensen die, die hebben gezegd van... Oh, ik zie zo uit naar je reisverhalen en ja, naar je blogs dan. En, ja. Maar ook wel veel reacties van mensen die zeiden... Wow, ik vind het zo stoer dat je dat gaat doen. En dat je dat durft. En ik denk, ja... Tuurlijk, ergens is er wel heus wel een stemmetje in mijn hoofd die het spannend en misschien een heel klein beetje eng vindt ook wel. Maar dat blije stemmetje, dat enthousiasme stemmetje, dat is nu harder.
Ja,
ja, die wint het. Die wint het.
Ja, echt superleuk.
Ja.
Ja, we zitten alweer bijna soort van aan de tijd. Oeh. Ik denk dat ik met jou echt nog wel uren kan praten.
Ja, ik ook met jou inderdaad.
Heb jij nog een laatste ding wat je mee zou willen geven naar de persoon... personen, mensen die hier naar luisteren.
Oh ja, ik denk het wel eigenlijk. Wat ik bijvoorbeeld heel erg veel zie tegenwoordig op Instagram en wat ik ook heel mooi vind, is dat steeds meer mensen heel erg open dingen delen over hun diagnose. Mm-hmm. En dat vind ik echt een hele mooie beweging, want dat vind ik heel belangrijk. En heel belangrijk ook dat mensen, ook mensen die nog geen diagnose hebben, maar alleen maar een vermoeden hebben van dat ze er dingen over kunnen lezen. Mm-hmm. En dat ze zich in dingen kunnen herkennen. Mm-hmm. Maar ik zie ook dat heel veel mensen met autisme heel erg in de slachtofferrol gaan zitten. En daarmee bedoel ik dat ze... ik hoop hier trouwens niemand mee te beledigen. Mm-hmm. Ik bedoel het goed. Mm-hmm. maar daar bedoel ik mee dat ze... ja, hoe leg ik dit goed uit?
Dat ze hebben dan een diagnose...
Dat ze alleen maar gaan delen van of gaan zeggen van ja, ik heb autisme, dus ik kan dit niet, dus ik kan dat niet. Mm-hmm. Ik heb autisme, dus dit is heel moeilijk voor mij. Ik heb daar heel veel moeite mee. En ja, wat mij daarin een beetje tegen zit, mm-hmm. tegenwerkt, is dat ik dan denk, ja, maar dat is echt een stukje mindset. Want als jij inderdaad tegen jezelf gaat zeggen, omdat ik autisme heb of omdat ik ADHD heb, mm-hmm. kan ik dit niet en kan ik dat niet. Mm-hmm. Dan is dat echt jouw aandachtspunt. En dan gaat daar al jouw energie heen naar wat jij allemaal niet kan. Mm-hmm. Terwijl als jij gaat denken, ja, ik heb autisme, dus ik heb daar misschien wat moeite mee. Mm-hmm. Maar ik heb ook heel veel mooie eigenschappen die bij autisme horen. En of bij ADHD horen. En ik kan ook heel creatief denken. Ja, weet je, ik kan heel precies werken. En er zijn zoveel mooie kanten ook ervan. En dat probeer ik altijd een beetje mee te geven op mijn pagina. Dus ik hoop dat het overkomt. Mm-hmm. Om daar veel positiever in te staan. Want ik denk dat jou zoveel verder gaat brengen als mens.
Ja.
En ik denk, ja, je kunt een diagnose hebben, maar je kunt echt nog steeds een heel mooi leven voor jezelf creëren.
Ja. Ben ik het helemaal
en dat is echt, dat is echt een stukje mindset. En dat is echt een knop die je moet of mag leren omzetten. Mm-hmm. Want dat is ook natuurlijk niet zo gedaan. En ik ben daar zelf ook schuldig aan geweest. Want ik heb ook nog wel eens dagen dat ik eigenlijk achteraf denk... Oh, ik zat toen wel heel erg in de slachtofferrol. Mm-hmm. En dat is gewoon iets wat je helemaal niet verder gaat brengen.
Nee.
Dus tuurlijk, je mag wel een keertje ergens van balen of je... even rot voelen omdat dingen niet lukken. Mm-hmm. Of omdat je ergens moeite mee hebt. Maar ga daar niet op focussen. Ga focussen op die dingen die je wel kan.
Ja, dat vind ik een hele mooie afsluiter. Heel mooi gezegd.
Thanks.
Ja, ik Annieke, ik wil jou heel erg bedanken voor dit gesprek. Ja. Ik vond het echt superleuk.
Ik ook. Jij ook heel erg bedankt.
Dankjewel. En ja, ook jou als luisteraar wil ik weer heel erg bedanken voor vandaag. Vond je dit een leuke aflevering? Laat het mij of Anieke vooral weten. Waar kunnen mensen jou eigenlijk vinden?
Voornamelijk op Instagram. Live of Anieke. Dat is mijn Instagram. En als je mijn naam intypt, Anieke Stevens. Of alleen mijn voornaam, dan heb je me ook binnen no time gevonden.
Ja. Nou, helemaal goed. Dus daar kunnen mensen jou bereiken. Je kunt een bericht sturen via de Instagram-pagina of Facebook-pagina van We Zijn de Mensen. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!
Doeg!